Willen wij, gemeente, met eerbied en aandacht luisteren naar de lezing van Gods heilig woord. En wij vinden dat vanmiddag in de profetie van Hosea, tiende hoofdstuk, Hosea 10. Wij lezen, gemeente, Gods woord, onze tekst in wat u is voorgelezen, Hosea 10, daarvan het 12e vers. Vers 12, deze woorden: zaait u tot gerechtigheid, maai tot weldadigheid. Braakt u een braakland, terwijl het tijd is de Heere te zoeken, totdat Hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Heel duidelijk beeld. Hoewel misschien wel niet helemaal meer zo bekend voor onze jeugd. Zaaien, maaien, ploegen, dat zijn toch dingen die behoren tot het wezenlijke van het menselijk bestaan. Natuurlijk wordt er gezaaid en gemaaid, maar in Israël was dat als een landbouwend volk een heel duidelijk beeld wat ze dagelijks om zich heen zagen. We hebben het hoofdstuk gelezen en u hebt al gezien, op meerdere plaatsen grijpt Hosea op dat landleven terug en pakt hij beelden uit het gewone bestaan. Het gaat dus om ploegen, om zaaien, om maaien, ik kom er nog op terug. Maar dat zijn dingen in het natuurlijke leven. En nu gaat het voor ons om vanmiddag dat wij hier een beeld zien voor het geestelijke leven. Wat in de natuur gebeurt, dat kunnen wij ons voorstellen. Dat ligt in de logische voorstelling van de mens. Wel, zo ligt het ook in de voorstelling van ons mensen, dat wij ook geestelijk diezelfde dingen ter hand mogen nemen. Beseffen wij dat toch? Dat er een verband is tussen ons dagelijks werk en het geestelijke. Veel mensen zijn zo dat zij misschien in het natuurlijke leven zich uitsloven. Het werk vraagt alle aandacht en wij moeten geld verdienen en noemt u maar op, dat moet ook. En dan kunnen we soms in het geestelijke leven zo lijdzaam zijn. Zo lijdelijk, alsof het er niet op aankomt. Maar de Heere komt vanmiddag tot ons en hij zegt: zaait en maait en ploeg. Dat zijn heel belangrijke woorden. En zo willen wij dat ook vanmiddag in uw midden neerleggen. Wij willen dus die parallel trekken tussen die inspanning van het natuurlijke bestaan en ook die geestelijke inspanning als het gaat om de dienst van de Heere. Wij mogen dat zien vanuit onze tekst, Hosea 10, daarvan het 12e vers. Het 11e vers geeft al een aanzet. Moet u dat 11e vers eens lezen. Daar staat dat Efraïm, dat is het tienstammenrijk, een vaars is. En die vaars, dat is een jonge koe, die wil gaarne dorsen. En je weet wel waarom, dan kunnen ze, als ze daar dorsen op de dorstvloer, dan kunnen ze naar willekeur eten. Dan hebben ze een pracht leven, een geweldig leven, och een leven dat ons allemaal wel ligt. Zo willen wij dat wel en zo begeren wij dat ook wel. Dat wij naar hartelust kunnen genieten van de dingen en dat wij toch ook allerlei verantwoordelijkheden ontlopen. Maar dan zegt de Heere van die vaars, die graag dorst, ik ben over de schoonheid van haar hals gegaan. Schoonheid van haar hals, dat wil zeggen haar kracht, haar uitnemende gestalte, die misschien een luxe leventje gewend is, en die vaars met die schone hals, die moet nu onder het juk. Want de Heere zegt: ik zal even hem bereiden. Juda zal ploegen. Jacob zal voor zich eggen. En daar heeft natuurlijk, dat kun je je voorstellen kinderen, daar heeft dat beest helemaal geen zin in. Die verlangt terug naar dat luie leventje van eten en drinken. Niet de zware arbeid. Wat een beeld. Wat kom je jezelf daarin tegen? Wat is dat ook de mens van onze tijd? Bij alle drukte die we hebben, toch een luxe bestaan gewend. Zo hebben wij ons dat opgebouwd. Maar de Heere zegt: ik zal Efraïm bereiden, Juda zal ploegen. En dat zal moeilijk worden, ploegen. Als je je leven moet gaan ploegen, als de akker open gescheurd moet worden, getrokken moet worden, dan kunt u zich voorstellen, dan zal dat voor dat dier toch wel heel inspannend zijn. Wel, dat krijgt nu nader zijn uitwerking in het volgende vers, de tekst, vers 12. Zaait u tot gerechtigheid, maai tot weldadigheid. Wij mogen tot u spreken over een vruchtbare levensgang. En deze is ten eerste door Israël verzaakt. ten tweede door de Heere vereist en ten derde in Christus bekroond. Dus een vruchtbare levensgang. Deze wordt ten eerste door Israël verzaakt, door de Heere vereist ten tweede en in Christus bekroond. Verzaakt door Israël. Als het hele leven bestaat uit ploegen, eggen, zaaien, maaien, dat is zo, dan is het wel vreselijk wat je leest in het volgende vers, vers 13. Dan zegt de Heer, hij blijft in hetzelfde beeld. Je hebt goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid en de vrucht der leugen gegeten. Zo wordt, gemeente, het hele bestaan van een mens getekend. Die mens, dat bestaan van het volk van toen, dat ligt gedrenkt in de zonde, in de diepe aangrijpende goddeloosheid, staat hier. Dat zijn toch wel vreselijke dingen. Als daar een volk door getypeerd wordt, als dat van Nederland moet gelden en het geld van Nederland wat hier staat, goddeloosheid geploegd, verkeerdheid gemaaid, de vrucht der leugen gegeten. Wat is dat toch verschrikkelijk dat een volk zo zich te buiten gaat in de zonde. En dat wij mensen daar langzaam, maar zeker ook de kerk, dat wij toch stukje bij beetje daar deel van uitmaken. Dat ook wij ons niet krachtig onderscheiden in deze tijd waarin wij leven, zoals dat zou moeten zijn. Israël heeft het verzaakt. Van het begin tot het einde, van de ploeg tot de dorsvloer, ligt alles in het kwade. Ach, van nature zullen wij dat zo niet geloven. Dan zullen wij denken, ach, het valt er nog wel mee. Het is er nog niet zo erg dat je nu moet zeggen dat alles onder de zonde is. Dat alles onder de paraplu van het kwade bedekt gaat en schuil gaat. Toch, geliefde, als de Heer je dat een keer laat zien. Jonge mensen, heb je je leven wel eens een keer gezien? Ze hebben het wel eens over de film van je leven. Hebben die wel eens gezien? En is het dan niet zo dat alles in je leven, niet alleen toen je vloekte en niet alleen toen je hele dwaze dingen deed, de vreselijke uitschieters in je leven niet alleen, maar ook toen je misschien kerkelijk netjes je gedroeg, we hebben het vanmorgen gehoord, dat je dan toch moet zeggen, Heere, het ligt alles onder de zonde, alles is aangetast door het virus van het kwade, het virus van de goddeloosheid. Dat zijn toch wel heel vreselijke woorden als de Heere die bij monden van Hosea moet uitspreken over het Juda en het Efraïm van die dagen. Goddeloosheid geploegd. Ja, wat kun je daar nou verder van verwachten? Als de ploeg al zo in het kwade steekt, gemeente, wat moet je dan verwachten van de dorsvloer, van de oogst? Zo kunt u dat lezen. U kunt het ook lezen in het vierde vers. Moet u eens kijken. Daar staat, zij hebben woorden gesproken, valselijk zwerende in het verbond maken. Daarom zal het oordeel als een vergiftig kruid groenen op de voren der velden. De hele oogst. Een vergiftig kruid groeit erop. Hoe komt dat nou toch? Stel toch dat er een boer is die dat ziet, die zegt, dat koren dat ik gezaaid heb, dat deugt niet. Daar wordt een mens ziek van. Ja, hoe ontstaat zoiets nu? De Heere zegt, ze hebben woorden gesproken, valselijk zwerende, in het verbond. Het verbond, de Heer heeft het opgericht. Het verbond met mij, het verbond met u. En dat is een rijkdom, hè, dat de Heere in zijn genadeverbond naar jou vraagt. En dat de Heere de hand op je legt. En dat de Heere zijn belofte uitspreekt aan je adres. De Heere wil je zegenen, leiden en leren. Nou was het met dat volk van toen zo. Ze hebben valse woorden teruggesproken. En vind je het dan vreemd, zegt Hosea. Vind je het dan wonderlijk dat de oogst bestaat uit giftige kruiden in de voren der velden. Paulus zegt het ook, wat een mens zaait, dat zal hij maaien, dat weten wij. En dat is ook een duidelijke les in heel deze tekst vanmiddag. Dus uiteindelijk zien wij heel duidelijk in heel dat hoofdstuk dat die samenhang van de ploeg tot de dorstvloer toe, dat dat bij Israël in verkeerde handen is. Hoe is dat bij ons. U leest het ook in het eerste vers. Israël is een uitgelederde wijnstok. Hij brengt weer vruchten voort. Maar naar de veelheid zijner vrucht heeft hij... Ja, wat heeft hij nou met die vrucht gedaan? Wat heeft hij nou met die overvloeiende vrucht gedaan die de Heer heeft gegeven, gemeente? Wat heb jij daarmee gedaan? Wat heb ik ermee gedaan? Wat heb ik met mijn jeugd gedaan? Wat heb ik met mijn kracht gedaan? Wat heb ik met mijn verstand gedaan? Wat heb ik met mijn lichaam gedaan? De Heere zegt, een veelheid aan vruchten, dat heeft de Heer ons gegeven. Maar weet je wat Efraïm deed? Na de veelheid der vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. De afgodsbeelden. Dat is toch wel vreselijk. Wat heb je met je kracht, met je oren gedaan? Heb je daar misschien de afgoden mee gediend? In de muziek die je zoekt. Waar je misschien op wilt dansen en springen. Dat kan toch zo zijn? Wat heb je met je ogen gedaan? God heeft je je ogen gegeven en hier staat, nou heb je met die ogen de altaren vermenigvuldigd. De altaren voor Baal, voor Astarte, voor de Mammon, de altaren voor de afgoden. Is dat niet ook uw en mijn bestaan? Ze hebben de altaren vermenigvuldigd. Naar de goedheid van zijn land hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. Ach, dat land, dat was zo goed. En de vrucht was toch zo heerlijk. En het land Israël was een land vloeiende van melk en honing. Maar wat hebben ze er nou mee gedaan? Ze hebben de opgerichte beelden daar nog vermenigvuldigd. Toch, wat is het dan toch heel aangrijpend wat hier staat. U kunt het ook lezen in het 8e hoofdstuk. Kijkt u maar in het 7e vers. Daar staat, zij hebben wind gezaaid. Zij zullen een wervelwind maaien. Die wervelwinden die er in het leven zijn, die er overal waaien. Waar komen die vandaan? In het paradijs hebben we die wind al gezaaid. In onze afval van de Heere en van zijn woord. Maar wat staat hier? Als je wind zaait, dan zul je storm oogsten. Wervelwind. Dat betekent, als je nou in je leven staat, en dat is niet hard bedoeld, geliefde. Maar het is toch nodig dat we dat allemaal zien. Als wij de wervelwinden om ons heen voelen die ons misschien wel in de grootst mogelijke ellende storten. Moet ik dan niet zeggen dat ik dat zelf gezaaid heb. Dat ik daar zelf eigenlijk ten diepste de oorzaak van ben. Dan kan ik toch niet vragen, waar komt nou die storm vandaan? Jona wist het wel. Jona had die storm, die wind gezaaid. Maar weet je wat het ook betekent, jonge mensen? Dat is voor jullie heel belangrijk wat hier staat. Als je nou wind zaait, staat hier, dan zul je een wervelwind maaien. Jullie zijn in je leven met name bezig met de zaaitijd. Wat je nu doet in je leven, dat is van het allergrootste belang voor later. Wat zal er nu later in je leven uitkomen? Als je 40 bent. Als je 65 bent, ja, dan denk je aan je pensioen. Maar laat ik het eens anders zeggen. Als je op je sterfbed ligt, dan gaat het toch om, dan komt uiteindelijk pas de echte oogst. En wat zaai jij daar nu van? Ben je wel op de goede manier bezig met dat goede zaad uit te strooien? Dat is heel belangrijk. Wind zaaien, wervel, stormen, oogsten. Als ik dat nou even zo toepas, dan zou ik kunnen zeggen, als je, ik noem maar een paar voorbeelden hoor. Als je gierigheid zaait, dan ga je diefstal oogsten. Niet waar, dat is zo. Als je roddel zaait, dan krijg je oorlog. Als je afgunst zaait, dan wordt het leven onleefbaar. Dan zullen die wervelstormen van oorlogsgeweld om je heen komen. Als je bijvoorbeeld ten aanzien van de dienst van God slordigheid zaait. Weet je wel? Dat we zeggen, nog, het is toch niet zo belangrijk, één keer. Zo kan het gaan in de opvoeding, dat je zegt, oh ja jongen, blijf maar een keer thuis. Het is maar een keertje. Maar als je een keertje, laat ik het zo eens zeggen, als je dat zaait, ouders, wat zul je dan oogsten? Denkt u niet? Is dat niet heel gevaarlijk? wind zaaien, storm oogsten. Wel, Hosea weet het heel goed. Dat dat ploegen, dat zaaien, dat maaien, dat dat moeizaam zal zijn. Het is zwaar werk hoor. Zelfs nog in onze tijd. Ook al hebben wij onze combines, onze machines. Ook in onze dagen is dat toch nog heel zwaar werk. Zoals vroeger toen ze nog op de zij stonden. En toen ze in het zweet hun aanschijns maaien moesten. Dan zien we heel duidelijk in deze geschiedenis aan dat we leven op een wereld na het paradijs. Na Genesis 3. Toen heeft die aarde, de Heere zegt het, doornen en distelen als zaad ontvangen. Dat heeft de duivel gezaaid. En wij zijn uiteindelijk de tuinlieden die de akker van deze wereld bijhouden. Maar dat zaad krijg je nooit meer weg. Dat is er gezaaid. We leven op een vervloekte aarde. En zo zie je dat dus in de natuur. Zo zie je dat ook in de genade. We zien heel duidelijk de moeizame arbeid. Onze tekstgemeente heeft het over ploegen, maaien, zaaien. En wat is nou het belangrijkste? Ik denk dat jij zegt en dat je denkt dat maaien, dat is belangrijk. Wat zal de vrucht zijn van mijn leven? Waar zal het op uitdraaien uiteindelijk? Ik vind het ook belangrijk. Ik moet vragen, wat is de vrucht van de prediking? Van de prediking. En dat moet ik vandaag vragen. Ik moet vandaag zeggen, o God, vandaag hebben wij dat woord van God gebracht. Wat zal de oogst zijn voor de eeuwigheid? Moet u ook doen. Moet u elke zondag doen. U moet dat niet als het ware op zijn beloop laten. Om te zeggen, och, dat maakt God uit en dat kunnen wij niet weten. En de Heere bepaalt dat wel. Wij moeten zaaien. Als ik oogsten wil, dan moet ik zaaien. Dan moet ik het op de juiste wijze doen. Dan moet ik zelfs ploegen. Kijk, die samenhang in je leven, die moet er zijn. Je moet zien dat de oogst die eenmaal komen zal, dat die door heel je leven, het is een proces. Een procesgang in de kerk, in je eigen leven, in je huwelijk en overal. Israël heeft dat gruwelijk verzaakt. Gij hebt goddeloosheid geploegd. Oh, als een mens al zo begint op een vervloekte aarde en zijn insteek is al zo bedorven. Wat denk jij dan dat je er uiteindelijk als vrucht van zult zien? En als je verkeerdheid maait, waar moet je dan toch mee voor God verschijnen? Door Israël verzaakt. Wie kan hier vanmiddag onder ons misschien nog zeggen dat hij uiteindelijk het anders gedaan heeft? Moeten we ons niet allemaal beschuldigd weten door het woord van God zoals het hier in vers 13 staat? Maar nu komt de Heere en de Heere gaat ons in de tweede plaats. Hij gaat die vruchtbare levensgang van ons eisen. De Heer zegt, zaait u tot gerechtigheid. Dus dan gaat het om het zaaien. Daar begint de tekst. Hoewel, de tekst komt ook bij dat braken. Dat is het eerste begin. Maar ik begin toch waar de tekst begint. Ik begin bij dat zaaien tot gerechtigheid. Dat wil dus zeggen, alles wat je nu investeert in je leven. Je investeert allerlei dingen in je gezin. En je voedt je kinderen op. En je bent ermee bezig. En je bent er ook actief in. En ik mag van u allen aannemen, gemeente, dat u dat met toewijding doet. Nu zegt de Heer, zaai in dat eerste begin tot gerechtigheid. Zaaien. Natuurlijk zijn we allemaal zaaiers. En zaaien is een werk in diepe afhankelijkheid. Diepe afhankelijkheid. Straks zullen we dat zingen. Die hier bedrukt met tranenzaad zal juichen als hij vruchten maait. Ach, ik vergeet dat zelf nooit dat ik eens in de kamer kwam en toen werd dat vers net gezongen. En ik ben natuurlijk helemaal een zaaier. En soms, ach, dan gaat dat wel. En soms gaat het ook niet. En het ging voor mijn gevoel helemaal niet. Die Heer bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Wat geeft de Heere dan toch een kracht en een moed? Zaaien, jonge mensen, dat is ook in jullie leven. Je hebt zoveel van de Heere ontvangen. Je hebt zoveel uit zijn hand gekregen. Nu gaat het erom dat je, de Heere zegt, zaait tot gerechtigheid. Kijk nou uit wat je daar nu met die akker van je leventje gaat doen. Wat zal er straks uitkomen? Wat doe je daar nu mee? De Heer zegt, zaai tot gerechtigheid. Ach, en van nature kunnen we het niet anders dan zaaien tot goddeloosheid. Dat is waar. Dat ligt helemaal in de aard van ons bestaan. Maar nu komt de Heer met die onmogelijke eis. Zaait u tot gerechtigheid. Hoe moet je dat nu ooit doen? Hoe kun je dat nu ooit doen? Want het wonderlijke is, als ik dit zo lees, moet u maar eens kijken. Het wonderlijke is dat de tekst in het slot zegt, totdat hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Dus die gerechtigheid die moet als een regen van boven komen. Daar kun je toch niet zelf wat mee doen? Daar kun jij toch niet mee beginnen? Zaai tot gerechtigheid. Terwijl de Heer het pas geeft als we hem zoeken. Als we hem vinden. Ja, dat is zo. Je kunt het ook niet. En we staan hier samen met elkaar. U en ik en wij allen. We staan hier voor een onmogelijke eis. Zaai tot gerechtigheid. Ach, je bent getrouwd. En het leek allemaal zo mooi met je trouwdag. En toen de kinderen kwamen. Je had de beste voornemens. En je trachtte om die kinderen op te voeden. In zijn wegen. Je trachtte die kinderen toch. Als het ware aan de Heere op te dragen. Dat is dat saai werk. In de opvoeding. En dat wil je toch ook. Je kwam op de kansel en je mocht op die wijze ook dat woord brengen en dat woord uitzaaien. En dan zeg je, ach, wat is dat een heerlijk werk. Maar dat zaaien tot gerechtigheid. In alle dingen nu de Heere bedoelen. Wat is dat toch ontzaggelijk belangrijk. Je kunt niet afhankelijk genoeg zijn. Je kunt niet genoeg verstaan dat je met tranen moet zaaien. En dat je geen minuutje, dat je geen halm kunt geven. Zaaien, dat is ook een werk, jongelui, van een ongekende verwachting. Want het is toch wel wonderlijk dat je één korrel in de aarde werpt en dan komen er 80 terug. Dat geeft toch verwachting, ook in jouw leven. Als je mag zaaien, als de prediker mag zaaien, dan mag hij dat toch ook met die verwachting doen dat de Heere dat geven zal, omdat de Heere vrucht zal geven. 100-voud soms. En het maakt zelfs niet uit hoeveel, maar dat die vrucht er komen zal, dat is dan toch wel een heerlijke zaak. Maar als het nu gaat om dat zaaien tot gerechtigheid, gemeente, dan gaat het om het zaad, voelt u? Bijvoorbeeld op de kansel. Als we in de kerk vruchten willen oogsten, als het gaat om mensen die bekeerd worden van de afgoden tot de levende God, dan moet dat goed zaad zijn. Dan moeten wij op de kansel elke zondag, ik hoop dat u daar als gemeente, als kerk in Nederland, dat we dat allemaal beseffen, dat we nauwkeurig nagaan. O, laat toch de prediking zuiver zijn in dat uitzaaien van het evangelie. Dat is toch de gedachte van hen die in waarheid de Heere willen dienen. Zaai tot gerechtigheid. Voelt u welk een eis dat stelt aan de prediking? Waarvan je elke zondag, ja, je hoort dat in de kerk. Je hebt het al je hele leven lang gehoord. En misschien niet eens altijd zo op gelet. Maar dat je dan moet zeggen, och, nou moet ik in alle dingen. Nu gaat het om dat zuivere woord van God. Als ik dat niet zuiver breng. Als daar een virus in zit, in dat zaaigoed. Dan gaat dat virus zich machtig vermenigvuldigen. Als ik zou zeggen, nog, het valt wel mee en je zult er toch misschien wel komen als je een beetje je best doet. Ach, als ik zo zou moeten preken en spreken van zondag op zondag, gemeente, dan moeten wij toch eerlijk zijn en zeggen, nee dan. Ach, dan zal dat virus, dat lafhartige virus doorgaan. En dan zal die gemakzucht toeslaan en om zich heen grijpen. En daar is Nederland een prooi van geworden. Van die prediking. Van het valt wel mee en het komt wel goed. En zit er nou niet zo over in. Zaai tot gerechtigheid. En ouders, dat geldt niet alleen voor de kansel. Dat geldt natuurlijk ook voor je gezin. Hoe ga je nu, hoe ben je omgegaan met je kinderen? Hoe voed je nu je kinderen op? Het is toch waar, u kunt zich dat natuurlijk voorstellen. Oh, de Heere kan wonderen doen. Maar het is toch wel zo dat je, wat moet je, dat zaad bekijken. Hoe heb je nou je kinderen willen grootbrengen? Zijn ze nog klein? Oh, besef dan voor jezelf. En er zijn er vele. Ik zie dat ook bij jonge mensen zo vaak. Ook in de gemeente, jonge mensen die zich inspannen om hun gezin, prachtig, om hun kinderen op te voeden in de wegen van de Heere. Wel, dan mag ik je in die zin ook moed geven en zeggen, er is goed zaad voor jullie in de opvoeding. Er is een krachtig zaad. En dat zaad, dat zal vruchtbaar zijn. Dat zal grote dingen doen. Maar denk erom, ga dat zaad, dat zuivere zaad, ga dat niet vermengen met het pootgoed van deze wereld, met alles wat de wereld aan allerlei dingen aandraagt en je voorstelt om dat te kunnen gebruiken. Investeer in je opvoeding, in de prediking. Zaai tot gerechtigheid. Maar dat deden ze niet, in Israël niet. Ach, en wij moeten ook zeggen, wie zal dat van ons ooit kunnen doen als de Heer het niet geeft? Zaait u tot gerechtigheid. Maait tot weldadigheid. Dan gaat het om het maaien. Ja, dan is er een tijd, dan moet dat groeien. Maar eenmaal, laten we dat met elkaar niet vergeten. Gemeente, eenmaal moeten wij gaan maaien. En Paulus zegt, die in zijn vlees verderfenis zaait, zal in dat vlees verderfenis maaien. Eenmaal komt de oogst, eenmaal moet ik voor God verschijnen. Eenmaal zal ik aan de Heer, hij is de landman, zal ik aan de Heer moeten laten zien wat de oogst van mijn leven heeft opgeleverd en wat het nu geweest is. Wij moeten eenmaal oogsten. Je denkt natuurlijk, ja, ik oogst als ik van de school af ga. Dan heb ik de basisschool doorlopen en dan heb ik gemaaid. Ja, en je kunt zeggen, voortgezet onderwijs, een opleiding, dan je maait allerlei dingen, maar uiteindelijk, dat is ook zo, dat is ook waar. En wees daar blij mee dat de Heer je dat geeft. Dat je mag studeren en dat je mag leren en dat je je best mag doen en kunt doen. En wees er dankbaar voor dat je ook je werk mag doen. Maar hier staat het zo heel duidelijk, eenmaal zal de oogst er zijn. De oogst, denk je er wel eens aan? Voor jezelf, voor je eigen leven. Wat zal de oogst van mijn leven zijn? Je denkt wel eens, ouders, hè? Wat zal de oogst van mijn gezin zijn? Als ik eenmaal met mijn kinderen voor God verschijn. En als de Heer ook mij zal kunnen afvragen wat ik met mijn kinderen, met mijn gemeenten, wat ik met mijn leven gedaan heb. Eenmaal de oogst. Ik had het al over die ogen, die oren, al die gaven die God geeft. Hier staat, maait tot weldadigheid. Dat wil zeggen dat die oogst, als je begin goed geweest is, als het begin zuiver is, ach, dan zal uiteindelijk de oogst, het maaien, in weldadigheid zijn. Dat is een prachtig woord. Dat wil zeggen, dat zal dan zijn in de liefde Gods, in de goedertierenheid van de Heere, maait tot weldadigheid. Eenmaal de jongste dag zal dat openbaren. Daar moet je maar veel aan denken. Kinderen, jonge mensen, ouders, ouderen. Je moet maar veel denken. De oogst komt. En eenmaal zal de Heere de oogst van mijn leven vaststellen. Zal hij de oogst van de kerk bepalen. Zaait u tot gerechtigheid. Niet tot goddeloosheid. Dat ligt heel scherp tegenover elkaar. Je zaait of tot goddeloosheid, gemeente. Of je zaait tot gerechtigheid. Wat is het nou bij jou? Hoe zal het nou in jouw leven zijn? En misschien zeg je wel, ach ja, soms, ik hoor dat zo vaak, gemeente, hè? Dat hebben de mensen zo vaak tegen me gezegd. Als je vraagt, hoe is dat nou met u? Ja, soms wel, dominee, soms wel. Ja, maar soms, wat moet ik... Kun je daar nu mee straks voor God verschijnen om te zeggen, Heere, soms had ik wel een goede dag. En soms mocht ik mijn best doen. Ik weet het hoor, ik kom er niet bovenuit, dat niet. Maar zo kunnen wij niet voor God verschijnen. Wij moeten, als we eenmaal voor de Heere verschijnen, dan is het of goddeloosheid, het zal toch wat zijn. Als die ouderling. Als je nou toch als ouderling, als dominee, als diaken, als avondmaalganger. Dat je dan toch openbaar komt. Al heb je je leven lang in de kerk gezeten. Goddeloosheid geploegd. Verkeerdheid gemaaid. Gemeente, kun je dat indenken dat dat tegen je gezegd zou kunnen worden? Dat de Heere zou zeggen, je hebt goddeloosheid geploegd. Wees niet te zacht voor jezelf. Ontzie jezelf toch niet. Maar denk je dat gewoon in, hè, van de groe. Ik las dat laatst nog, die zei tegen iemand, en die man was best wel met vrome dingen bezig. Hij zegt, weet je wat je maar doen moet? Je moet maar veel denken dat er een hel is. Daar moet je in je jeugd maar veel over denken. Ik las van Christopher Leuf, een Schot, die had, moet u nagaan geliefde, die had 14 preken gehouden over de hemel. Nou, dat was natuurlijk prachtig. Zou je dat niet wensen? Ik denk dat je het allemaal zou willen. 14 preken over de hemel. Dat was toch geweldig mooi. Je zou zeggen, dat zullen de mensen met open armen ontvangen. Daar zullen ze toch wel met liefde dat woord aanvaarden over die hemelse heerlijkheid. Maar hij zag het niet. Hij zag eigenlijk niet dat die preken hem, de gemeente, iets nader gebracht hadden bij de Heere. Weet je wat hij toen deed? Toen heeft hij 14 preken gehouden over de hel. In de hoop dat dat nu wat zou doen. En dan zie ik jonge mensen zitten, ouderen. Hemel of hel. Hier staat het, goddeloosheid of gerechtigheid. Er is geen tussenweg. Dat maakt de dingen heel klemmend. En dan zegt de Heere, braakt u een braakland. Dat betekent even iets anders. Braakt u een braakland? Wat betekent dat? Dat wil zeggen, ontgin u een nieuwe akker. Braken, dat wil zeggen, je moet dat land openscheuren met de ploeg. En je moet het braak neerleggen, openleggen. En weet je wat dat betekent? Het betekent eigenlijk, je moet opnieuw beginnen. Israël moest dat ook wel. Israël was verkeerd bezig. Het was goddeloosheid en verkeerdheid en bittere kruiden op de voren der velden. Dat was het, zeker. En zegt de Heere, ach weet je, je zult misschien wel een beetje bijsturen. Je zult misschien wel een beetje je best meer doen. Je zult misschien wat meer tijd willen geven, maar je moet opnieuw beginnen. Ja, maar dat zei de Heere Jezus ook. De Heere Jezus zei, gij lieden moet wederom geboren worden. Ik denk dat wij mensen dat vaak denken. Hè? Och, ik ga er weer opnieuw tegenaan. We hebben onze voornemens en we zeggen, ik zal er toch een schep bovenop gooien. En ik zal het anders gaan doen. Maar de Heere zegt, de Heere Jezus zegt, helemaal opnieuw beginnen. Ik heb zelf wel eens gedacht, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, gemeente. Ik heb wel eens gedacht, kon een mens nou maar eens, zou je dat niet willen? Kom een mens nou maar eens opnieuw beginnen. Dat wil zeggen, met alle lessen die je gehad zou hebben, opnieuw een akker ontginnen en op die wijze die weg der wedergeboorte zoeken en vinden. Ach maar, die wedergeboorte moet de Heer zelf op je hart binden. Gij lieden moet wederom geboren worden. Maar weet u, wat dat nou betekent, braak u lieden een braakland, dan moet u eens kijken wat Jeremia daarvan zegt in het 4e hoofdstuk. Daar kunt u dat heel mooi lezen, wat dat braken is. Dan zegt Jeremia, zo zegt de Heere, 4 vers 3, zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen. En dan moeten wij zeggen, geliefde, het is in ons leven, in ons menselijke leven zo vaak zo, wij gaan zaaien te vroeg zaaien. Want je zaait onder de doornen. Onder de doornen, en als je gaat zaaien onder de doornen, de Heere keurt dat af, dan krijg je natuurlijk nooit, de Heere Jezus zegt dat ook, dan krijg je nooit de goede vrucht. Zaait niet onder de doornen. Maar braakulieden en braakland, trek die goddeloze akker open, opdat dat zaad van het evangelie daarin mag komen. Ja, en hoe diep moet dat nou eigenlijk? Daar denk je ook wel eens over. Hoe diep moet dat nu in de prediking toegaan? Hoe erg moet je nou over de zonde van de mens, over de nood van de mens, over de rijkdom van Gods genade spreken? Nou, je weet het zelf wel. Hoe dieper, hoe beter toch, gemeente. Het zal toch wel zo zijn. Denk je niet? Bent u het met me eens? Zijn we het daar nou over eens dat we zeggen, oh, die ploeg, ook die ploeg die zo kraakt, die de grond zo open trekt en scheurt. Hoe dieper, hoe beter. Want het zit heel diep bij, hoor. De zonde zit zo diep verankerd in je leven, tot in je teen, je kleine teen toe. En nu zegt de Heere hier, braakt u een braakland. Dat wil zeggen, ploeg de zaak los en maak de akker gereed voor de evangelie van Gods genade. Zo moeten wij dat doen. En dan staat er iets moois. Dan staat daarachter, tot terwijl het de tijd is om de Heere te zoeken. En de Heere bedoelt te zeggen, je hebt de tijd nog. Je leeft nog in het lieflijke heden der genade. Het is nog de tijd om de Heere te zoeken. De Heere heeft de deur nog openstaan. Hij hoort nog het gebed. Je leeft nog in de genadetijd. Heden is het de aangename tijd. Ziet, heden is het de dag der zaligheid. Je weet wel, dat is ook een soort filmpje dat in de evangelisatie wel eens wordt gebruikt. Dan zie je steeds een plaatje. Ik heb het hier, toen ik hier stond, vaker wel gezegd. En laat ik er niet te breed op ingaan, maar ach, dan zie je daar bijvoorbeeld kinderen spelen op de straat. En dan staat daar kinderen. Dan staat daar te speels. Te speels om de Heere te zoeken. Dat kan, hè. Misschien bij jullie ook wel, hè. Dat je, ja, je speelt graag buiten. En je bent er zo druk mee. De hele dag gaat eraan op. En wat komt er nou van terecht dat jij je knieën buigt voor de Heere? Te speels om de Heere te zoeken. En dan zie je jonge mensen en dan staat er weer onder, te jong. Te jong om de Heere te zoeken. Ik ben nog te jong, ik heb nog tijd. Natuurlijk, ik hoef dat nu nog niet te doen. Ik word 80 en, ach, ik heb nog jaren genoeg. En dan zie je twee jonge mensen zitten op een bankje en dan staat er onder, te gelukkig. Kan dat? Te gelukkig om de Heere te zoeken. Het gaat zo best. Ik voel me zo goed, ik ben zo sterk. We houden zoveel van elkaar. Te gelukkig. Het is waar, het is zo. Ik voel me te gelukkig om de Heere te zoeken. Dat is toch wat als we op die wijze daar ook iets in zien. En dan wordt het straks een oude man op een bankje te oud om de Heere te zoeken. Ja, dat is waar. Dat weet je als je ouder wordt wel in je leven. Dan weet je wel dat je ook in dat zoeken van de Heere, dat je kunt daarin ook verslappen. Maar weet je wat het eind van het liedje is? Dan zie je een grafsteen. En dan staat er te laat. Te laat om de Heere te zoeken. Als ik dit nu zo in zijn klem op je hart bind. En je zou dit mogen meenemen. Dan hoop ik, geliefde, dat wij mogen zeggen, het is de tijd wat in de tekst staat, terwijl het tijd is om de Heere te zoeken. Ik kan dat niet uitstellen, ik moet dat nu doen, ik mag dat nu nog doen. De Heere staat nog open, de Heere roept mij nog, de Heere wil mij nog leiden door zijn woord en geest, door zijn raad, terwijl het tijd is om de Heere te zoeken. Morgen weten wij niet of dat komen zal. Maar vandaag, nu is het de tijd om de Heer te zoeken totdat Hij komen en over u de gerechtigheid regenen. in Christus bekroond. Nu is dit een tekst in het Oude Testament. En in het Oude Testament, de Heer Jezus was er nog niet. En nu zegt Hosea, ach mensen, ga daar nou maar mee door. Zoek nou maar de Heere. Ga nou maar door om de Heere te zoeken. Totdat Hij komen. Hij zal komen. Hij zal komen, dat is waar. Dat heeft nog lang geduurd voor Hosea. Heeft het niet eens beleefd. Abraham heeft het niet beleefd. Maar dat grote totdat, dat geeft toch een stuk heerlijke verwachting in je leven. Totdat Hij komen. Maar Hij is gekomen. Jezus Christus is gekomen naar deze wereld in zijn nood en moeite. Hij is gekomen. En toen is dat gebeurd, wat hier staat. Toen de Heer Jezus kwam, totdat Hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Dat is toch in Christus Jezus dat alle zegeningen, alle beloften ja en amen zijn. Er zijn al die beloften uit het woord Gods. Ze staan op elke bladzijde. Al die rijkdommen, al die gaven Gods, die zijn in Hem als een regen neergedaald. En dat zou toch wat zijn, dat zou toch wat zijn, gemeente, als die regen zou mogen neerdalen. Ik vergeet nooit dat ik hier eens een keer stond op de kansel. En toen was het droog. En het was droog in de tuin bij ons. Ach, dat was nog niet zo erg, maar het was in mijn hart ook zo droog. Zaterdag. En er zou regen komen en de lucht die zag zwart en een geweldige bui zou er komen. En hij woei helemaal uiteen. Er kwam geen druppel. En toen kreeg ik het eind naar me toe. Toen dacht ik natuurlijk, ach, zo is het nou ook met jou. Jij hoopt op iets wat nooit komt, jongen. Zo was dat. En toen was het zondags. En zaterdag zou die bui, maar die was niet gekomen. En toen stond ik hier te preken. Het was avondmaal, een avondmaalzondag. En toen keek ik ineens door die grote ramen. En toen zag ik de regen neerstromen. En toen zag ik, de Heer is toch te getrouwen. Hij houdt toch zijn woord. Ach, niet op mijn tijd, maar wel op Gods tijd. En dat was voor mijn ziel een grote verkwikking, een heerlijke verademing. De Heere houdt zijn woord totdat Hij komen en over u de gerechtigheid regenen. Dat zal de Heere dan ook doen in je leven. Als we dat van Hem verwachten, dan stroomt het neer. En dan zal die droge akker daardoor verzadigd worden. Dan zeggen wij, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven totdat Hij komen. En dat moet het worden. Dat zal het ook moeten zijn. Ach, met mijn zaaien, met mijn maaien, met alles wat ik doe. Uiteindelijk, ik kan de regen niet dwingen. Ik kan de zon niet laten komen. Totdat Hij. Wat ben je toch afhankelijk. Wat ben je toch een nul. Een niets. Een ijdelheid. We kunnen geen seconde bepalen van ons leven. Alles ligt in zijn hand. Totdat Hij komen. Totdat Hij komen. Dat was de komst in Bethlehem. Die heerlijke komst van de zaligmaker in het vlees. En heeft de Heere zijn woord niet waargemaakt? Die hele akker zo droog, zonder God, goddeloos omgeploegd. Heeft die ene naam, Jezus Christus, niet die wereldse, de akker van de wereld vervuld? En zijn daar niet miljoenen mensen zalig geworden door dat bloed der verzoening? Totdat Hij komen en over u de gerechtigheid regenen. De Heere heeft dat bevestigd en de Heere zal dat doen. En zal de Heere dat nu ook nog doen? Ja, luister, totdat Hij komen. Als ik dat nu zeg, dan houdt dat in, Hij zal eenmaal komen als rechter van het hele al. Maar Hij wil ook nu nog in zijn gunst en goedheid over ons. Hij wil die gerechtigheid regenen in de volheid, in de veelheid, in de kracht van het evangelie der verzoening, totdat Hij komen. Hoe is het met u? Is dat al in ons leven gebeurd? Is het al neergestroomd? Heb je er wel eens de vervulling van mogen zien? Totdat hij komen. Maar zo niet, gemeente, ach. Zeg dan in uw leven totdat. Totdat hij komen. Als hij niet komt, is het eeuwig mis, eeuwig kwijt. Als hij niet komt, zal ik eeuwig in het donker dwalen. Als hij niet komt, is het een verloren zaak. Met al mijn gerechtigheid, met al mijn zaaien, met al mijn maaien, zal ik er nooit komen. Maar totdat hij komt. Hij is de getrouwe. Als ik het moest doen, dan was het verloren. Als mijn zaaien en maaien het uiteindelijk moest redden, dan kon het nooit en ten nimmer. Maar totdat hij komt. En zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Hij komt, dat mag de kracht zijn. Dat mag de prediking zijn. En laat dat perspectief ons nu ook opwekken. Om zo te zaaien en te maaien, te ploegen en te eggen, tot de eer van God. Want de vrucht is niet voor ons. Maar ik ben de ware wijnstok en, zegt de Heere, mijn Vader is de landman. Alle vrucht die gebracht wordt, die is voor hem. En alle rank die vrucht draagt, die reinigt hij. Hij zal alles doen. En er hoeft geen zucht, daar hoeft geen niets van mij bij. Amen.